Welkom bij de technoloog nummer 226. Herbert, welkom.
Ben, jij ook.
Dankjewel. We gaan het hebben over supercomputers. Mooi onderwerp. En dat gaan we doen met, toch?
Vooral ook over één bepaalde supercomputer, ja. Maar dat zal blijken.
En welke namen, hoe die aan die naam komt, gaan we allemaal achterkomen. Dat gaan we doen met Tristan Seurink. Ja, hoi.
Hoi.
Je bent IT-architect bij Nikhef. En je was hier, ik ga nu precies opzoeken. Jij was hier op 13 januari 2020. En toen ging het over het datatransport vanaf CERN naar Amsterdam, hè?
Klopt.
En dat was ook een uitzending, jongen. Maar goed, daar gaan we het nu niet over hebben. Hij komt in de show notes, die uitzending.
Ja.
Nu dus over de supercomputer. Wat is er namelijk gebeurd? Dat die supercomputer, we krijgen een nieuwe supercomputer. Maar voordat we over die supercomputer gaan spreken, hebben wij een hele belangrijke mededeling. We hebben namelijk een sponsor, Tristan.
Ja,
en, Herbert.
Het gaat vandaag over supercomputers. Maar je hebt ook nog gewone dagelijkse bedrijfs-IT. En dan zie je toch vaak dat veel bedrijven moeite hebben met zaken die jouw klanten als vanzelfsprekend zien. Bijvoorbeeld op het gebied van klantenservice. En dan komt goede klantenservice software in beeld. Die zowel aan jouw medewerkers als aan jouw directie een compleet beeld van de uitdaging van je klant kan geven. En ook hoe jouw bedrijf dat zo geautomatiseerd, maar toch ook zo persoonlijk mogelijk kan oplossen. En hoe je snel kan inspelen op veranderende omstandigheden. Daar heb je Zendesk voor, onze sponsor van vandaag. Dat zorgt ervoor dat je hele klantenservice op één cloud platform kan worden opgezet. Dat het ook makkelijk kan opschalen. Snel en zonder inmenging van IT. Jouw klantenserviceafdeling zelf heeft de regie.
Juist, Zendesk dus. En toen had ik een case en die vond ik best wel mooi. Want ze hadden bij een retailer, hadden zij op de tablet van de verkoper, hadden ze dus die Zendesk software gezet. Ja, en nu kan je natuurlijk niet die winkel in, maar als je wel die winkel in kan, dan kan je dus als je even niks te doen hebt. Want ik heb altijd zitten ze de hele dag maar uit de neus te eten daar in zo'n kledingwinkel. Nee, op die tablet staat die software. Dus dan kunnen ze ook de klantenservice direct doen. Ik dacht, ja, dat is toch. Dat is veel sneller, dat gaat beter. Dus ik vond dat een top case. Dus met je Zendesk software op je tablet kan je altijd je klantenservice verzorgen. Nou, dat vond ik mooi.
Goed zo.
Dus dat is onze sponsor. Geniet ervan allemaal. Nu gaan we naar de supercomputer.
Ja, Tristan Seurink.
Tristan.
Ja.
De supercomputer.
Snellius.
Dat klopt.
Snellius heet. Hoe komen we aan de naam?
Hoe komen we aan de naam? Nou ja, in wat was het? Oktober 2017 ben ik gevraagd door Surfsara, door de hoofd supercomputerpersoon genaamd Walter Liu. Dat is de grote superbaas van Surfsara. Die had aan mijn leidinggevende gevraagd of ik interesse had om de externe deskundige voor het technisch aanbestedingsteam te zijn. Maar ik was toen in Japan voor een conferentie. Dus ik kreeg een mailtje binnen met tegen uw tijdverschil. Dus ik heb toen mijn leidinggevende opgebeld en gezegd, jij gaat ja zeggen. Maar er is één maar. Dat ding gaat natuurlijk wel Snellius heten. Als grap.
Dus nou, als grap.
Ja, ik had zoiets van, nou, als je één eis mag stellen, zou ik die gewoon als eis stellen. Dus Walter had samen met mijn leidinggevende een goed gesprek daarna. Die hebben hartelijk zitten lachen op mijn, nou ja, soort van code ijs. En ik heb dus wel die naam tijdens dat hele proces al een beetje gebruikt als geuzennaam voor de nieuwe super. En eind vorig jaar hebben ze dus binnen Surf een prijsuitvraag uitgeschreven van hoe moet dat ding gaan heten. Om natuurlijk gewoon een brede geaccepteerde naam te hebben. Ik ben zelf geen Surfpersoon, want ik werk niet voor Surf. Want anders ben je niet externe deskundige.
Je werkt voor Nikhef.
Ik werk voor Nikhef. Zeg maar de liefdallige buurman.
Het Kernfysica Instituut. Precies.
Klopt. Ja. Dus ik had ervoor gezorgd dat meerdere personen die wel bezurf heten hadden ingeschoten Snellius. En natuurlijk Walter had het ook uit naam van mij ook nog gedaan. En een maandje geleden of zo kreeg ik een telefoontje dat het ook echt die naam was geworden.
Okay,
en dat ik dus de winnaar ben van de prijsvraag. Terwijl ik niet voor surf.
Maar het is verder geen prijs. Dus dat hij zo heet, dat is de prijs.
Ja.
Toch?
Ja, het is gewoon, ik heb zeg maar de eeuwige roem dat ik hem Snellius heb mogen noemen.
Ja, en jij hebt dat als eerste opgeworpen vanuit Japan. En je zegt daarnet, het was een grap. Maar niet een grap van, dat is totaal uit de lucht gegrepen, maar...
Nee, het zit wel, niet...
Waarom vond jij dat ding Snellius moest heten?
Nou ja, om meerdere redenen. Ten eerste, we hebben natuurlijk de wetenschapper Snellius uit de 17e eeuw. Die heel veel...
Willibord heette die, geloof ik.
Willibord Snellius uit Leiden.
Ik heb jarenlang in de Snelliuslaan gewoond.
Oh.
Dus ik vind het leuk.
Ja, dit is het.
Gingen ze ook extra hard door die straat?
Geen drempels, rijden
die al harder dan mijn ouders lief was, inderdaad. Dat,
zie je dat? Zeker zie je dat? Dat zat
toch
al iets.
Dat is toch iets met die naam. Nee, in die naam komt natuurlijk het woord snel voor. Dus je wil natuurlijk dat een supercomputer snel is.
Ja, op maar, die manier. Ja, ja.
Omdat hij natuurlijk ook heel veel heeft gedaan in de optica. De nieuwe supercomputer zit vol met glasvezels, met optische
apparatuur. Het is de brekingswet van
Snellius. Juist.
Ja.
Dus er zit een dubbel verhaal achter. Enerzijds worden heel veel technologie, heel veel van zijn wet worden gebruikt als technologie in het apparaat. Plus hij is snel. Plus het is een Nederlandse wetenschapper. En het spreekt ook gewoon lekker uit als Nederlander.
Ja. Zeker weten.
Ja.
Mooi
verhaal. Wat goed maakt begin. Een computer een supercomputer?
Een supercomputer is eigenlijk een computer die groter is dan je thuiscomputer. Dan kan je denken van, ja, leuk. Een beetje flauw. Maar je komt natuurlijk tot het moment dat je bepaalde berekeningen niet meer op jouw computer kan doen. Laten we eens een voorbeeld pakken. Als we nou jouw rondetijden pakken uit jouw schaatstijd.
Ja, goed voorbeeld.
Ik ga gelijk er heel goed voor zitten, want die waren snel mensen.
Nou, Rob, het past goed bij de naam.
Ja.
En nou, als je gewoon dat standaard lijstje rondetijden pakt, kan ik dat prima in een Excel-lijstje doen. Kan ik prima wat analyses op loslaten van wat je gemiddelde was in die tijd. En of je weef had in bepaalde maanden sneller of minder snel was. Dat kan ik prima op je laptop uitrekenen. Wat nou als we in die tijd de ijsbaan met miljoenen sensoren hadden volgelegd? En jou helemaal ervoor geplakt met sensoren en we hadden alles meerdere keer per seconde uit zitten lezen. Dan heb je een zulke grote hoeveelheid bak met data. Dat kan je niet meer met jouw laptop doorrekenen. Dus dan kom je snel terecht bij bijvoorbeeld een supercomputer of een ander soort rekencluster om daar toch analyse uit te halen. Want Lies doet die analyses terwijl jij aan het rijden bent.
Ja.
Zodat jouw coach tegen elke zegt van zeg, Ben, je moet hier toch even een slagje extra doen.
Ja, ik moet nu gelijk al denken dat dat veel data voor Excel te zwaar is. En dan moet je dus een ander programma nemen. Ja. Maar dan is er dus de software bij een supercomputer is dan ook heel erg belangrijk.
Ja, dat klopt.
En dus er wordt speciale software geschreven voor die supercomputer. Ja. Wat voor type software is dat dan?
Het ligt een beetje aan wat voor berekeningen je doet. Je hebt een aantal standaard softwarepakketten zoals MATLAB en R. En natuurlijk veel dingen worden ook bijvoorbeeld in Python geschreven of in C. Maar je schrijft die software heel specifiek op jouw probleem. Dus eigenlijk moet je het zo zien dat die supercomputer is gewoon een apparaat waar gewoon een Linux-distributie op draait.
Ja, en op de computer, want geen twee supercomputers zijn aan elkaar gelijk volgens mij.
Nee.
Ja, ik had ook één vraag. Hoe ziet een supercomputer eruit? Gewoon visueel. Misschien moeten we straks naar de software. Maar misschien ook eerst nog gewoon de hardware helemaal uit.
Ja, we moeten even, als je mij vraagt, bij het begin beginnen.
Ja, maar als je het aan mij vraagt, dan nee.
Ja, zou niet.
Ja, maar wat is het begin? Bedoel je zeg maar...
Nou, voor mij, daar wil ik eventjes naartoe. Voor mij is... Ik ben het woord supercomputer voor het eerst tegengekomen in de jaren 80.
Klopt.
En daaraan is verbonden de naam van Cray.
Klopt.
Seymour Cray en Cray Supercomputer of Cray Computer. Cray Supercomputer, ik weet niet hoe het bedrijf precies heette.
Cray Research heette ze in die tijd.
Cray Research, ja. En die dingen waren rond. Dat had iets te maken met dat het dan beter werkte. Omdat de verbindingen dan korter konden zijn.
Ja.
Maar wat ik eigenlijk om te beginnen graag wilde weten. Je had toen die Cray Supercomputer. Mm-hmm. Tegenwoordig heeft iedereen in zijn zak een mobieltje. Welke is sneller?
Nou
kun je dat zeggen?
Een Cray supercomputer uit 1985.
Ja.
Een jaar voordat ik geboren was. Is ongeveer 2 gigaflop snel.
2 gigaflop, ja. Berekeningen per seconde is dat.
Ja, dus er is zoveel floating point berekeningen kan doen. Dus zeg maar dat
2 miljard berekeningen per seconde.
Juist.
Ja.
Als je een iPhone 7 pakt van een paar jaar geleden. Die doet 250 gigaflops. Dus je hebt eigenlijk al 125 supercomputers in je zak met een oude iPhone.
Ik had geen idee. Ik wist het echt niet.
Ja, dit is mooi. Hè? Kun je een beetje, wat je noemde net met mijn rondetijden. Kun je een beetje beeldend maken wat een gigaflop is. Hoe snel, wat je dan berekent. Hoe snel dat dan is. En dan 250 dat het heel veel is.
Nou ja, als je het met handjes doet. Flops zijn eigenlijk gewoon floating point berekening. Floating points zijn eigenlijk drijvende. De comma getallen. Dus zeg maar getallen met decimalen erin.
Met getallen achter de comma. Een berekening op getallen met decimalen.
Ja.
Klaar.
Ja. Dus het is een beetje
en dat vermenigvuldig je dan?
Dat vermenigvuldig je.
En hoe snel die dat uit kan rekenen? Ja.
Of delen.
Of delen. Of bij elkaar optellen. Of
precies.
Van elkaar aftrekken. Dus dat zijn effectief de type berekeningen die je doet. Dat is zeg maar waar de standaard zich in uitdrukt. En dat getal zegt dus hoeveel van dat soort berekeningen per seconde kan doen.
Ik zag dat ze nu op 13,6 of 21,5 petaflops zitten. Ja, ja. Kan ik me niks
meer voorstellen. Na de giga komt... Je komt dan de peta al?
Nee, de tera.
Tera, oh, natuurlijk. Giga, tera, tera. En daarna komt peta.
Ja.
Dus die peta, dat is al een miljoen keer een giga.
Ja.
Ja.
Ja, dat kunnen
dus we zitten nu sowieso een miljoen en meer keer sneller dan toen in de tijd van Cray.
Ja.
Met de supercomputers.
Ja, ik heb super veel vragen. Waarom is het nodig? Maar eerst moeten we gewoon even van je... Want ja, ja, want, hoe die eruit ziet, hoe die is opgebouwd.
Ja, maar in de hoe noem je dat?
De chronologie.
Wel, in de we gaan niet alle supercomputers doen. Maar wel even kort, na die Cray hadden we in de jaren 90, heb jij me aan de telefoon verteld, was vooral IBM leidend in de supercomputers.
Klopt. Hè? In ieder geval, zeg maar, laten we zeggen, jaren 90, begin jaren 2000, was IBM was wel een van de grote supercomputerbouwers. Ja.
Weet jij ook waarom ze dat werden in de jaren 90 en waarom ze het nou niet meer zijn?
Dat heeft hem vooral... Ze hebben nog steeds de nummer 2, nummer 3 supercomputer in de wereld.
Okay. Dus, ik ben een keer bij een ABN-gebouw geweest en dan kan je hier in Amsterdam...
Bij de Zuidas.
Ja, precies. En dan kon je dus... Daar stonden IBM supercomputers en die kan je dan huren. Ja. Daar komen we ook nog op. Dus ze hebben ze nog steeds.
Ja.
Maar dat zijn losers met een paar petabytejes. Dat doet helemaal niks meer. Nee, die Snellius, dat is hem.
Ja, Snellius is natuurlijk wel een stuk sneller dan wat ze bij de ABN nodig hebben. Die paar bankrekeningen. Boah, dat kan je wijzen van op je iPhone draaien.
Ja. Oké, in de jaren 90 IBM.
Ja.
En op dit moment, laten we er maar even snel doorheen gaan. Anders komen we niet waar we wezen.
Ja, jij wilde niet chronologisch, maar volgens mij ben je dat nu wel...
Toch even snel. Op dit moment hebben we ergens in Nederland de Cartesius staan. Waar de Snellius dus de opvolger van wordt.
Ja.
Dus vertel even kort over de Cartesius.
De Cartesius supercomputer dat is zeg maar de voorganger. Dat is nu nog de huidige nationale supercomputer. Die gaat er vanuit ergens laat het jaar uit zal gaan. Want dan staat Snellius, gaat er aan en dan gaat Cartesius uit. Hij is uit mijn hoofd gebouwd in 2012, 2013.
13 heb ik gelezen.
Dus hij is al dik 7 jaar oud. Dat is erg oud voor een supercomputer. Want ze gaan ongeveer 5 jaar mee. Want na 5 jaar is de technologie al, ben je al 2-3 generaties verder aan technologie. Dus dan moet je die vernieuwen. Want iedereen wil natuurlijk groter, sneller, beter, mooier. En Cartesius was gebouwd door Atos Boel. Dus een Franse supercomputerfabrikant. En hij heeft uit mijn hoofd bij 1.8, 1.9 petaflop aan totale rekencapaciteit.
Oké, dus dat is net zo'n beetje een miljoen keer sneller dan die Cray uit de jaren 80. Ja. Ja. Maar jij zegt eigenlijk dat als die Snellius af is, dan gaat die Cartesius uit.
Ja.
Kun je die dan ook niet meer gebruiken? Of zijn er dan niet studenten of zo die er wat aan hebben?
Je zit ermee dat het grootste probleem is die stroomverbruik. Cartesius doet ongeveer 800 à 900 kilowatt aan vermogen. Dat is iets van meerdere woonwijken bij elkaar.
Ja, dat is een bloody megawatt wat hij staat te stoken.
Dus dat is, en dan heb je het over een apparaat wat zeg maar past in een beetje grote aula van een school.
Lekker, dus dat was een andere vraag. Die dingen zijn dus niet, nou goed, dat die Cray nu in een iPhone zit, maal 100, dat is spectaculair. Maar supercomputers zijn nog steeds zo groot als een zaal.
Zijn nog steeds redelijk groot als een zaal, ja. Het ligt ook een beetje aan hoeveel geld die tegenaan gooit. Om een idee te geven, Snellius kost bij elkaar, alles bij elkaar, 20 miljoen euro.
Nou, vind ik een lachetje.
Ja, als je dat vergelijkt met zeg maar de top 5, dan gooien ze een half miljard er tegenaan. In ieder geval honderden miljoenen.
Oké, met de Snellius komen we niet in de top.
Nee. Nee, we komen niet. Ik had zelf even gekeken snel waar die ongeveer uit zou komen. Ergens tussen de nummer 30 en nummer 70. Want hij wordt in fases opgebouwd. De reden waarom ze dat doen is om toch mee te kunnen genieten van nieuwere technologieën in de komende jaren uitkomen.
Aha,
en je hebt ook niet vanaf de dag geen alle capaciteit nodig. Want mensen moeten wennen aan het apparaat. Dus het eerste jaar is vooral een winperiode, zodat mensen zeg maar code kunnen optimaliseren voor Snellius.
Ja. Ja.
Dus het eerste jaar sta je toch niet op volledige capaciteit draaien. En zonder om dan nu al het geld uit te geven en dat je maar 10% van het apparaat gebruikt.
Ja. Waar zullen we het over gaan hebben? Over hoe die in elkaar zit?
Nou, ik wil zo graag weten hoe die gewoon in elkaar zit. Okay, hoe het eruit ziet. Een kamer vol. Weet je, wat zit erin? Wat iets groter dan mijn thuiscomputer. Ja, en hoe bouw je dat uit? Dat wil ik weten.
Nou, hoe technisch wil je gaan?
Nou, zo technisch mogelijk. Ik wil het niet snappen.
Oké. Wat eerste fase Snellius wordt 26 computerkasten. Van 60 centimeter breed en 1,20 diep.
Dat zijn die racks.
Dat zijn racks.
Gewoon een racks. Ja. Okay, ja. Gewoon een rack,
dus heb je er 26 bij elkaar. De gros van zo'n beetje alles in die machine wordt water gekoeld.
Nog heel even. Waarom 26 en waarom niet 500?
De reden, geld.
Wat een knullige reden. Gaan we door.
Als onze koning zeg maar een miljard zou geven voor een nieuwe super, ja, dan kun je prima in de nummer 1 staan. Dan heb je best wel wat meer kasten nodig.
Oké, dus het is een compromis 26. Ja. 26.
Is dat echt zo? Kun je elke willekeurige snelheid bereiken door er maar geld tegenaan te gooien? Dat zal toch ergens een beperking
zijn? Tot op zekere hoogte. Uiteindelijk zijn er een paar beperkingen. Dat zie je vooral bij supercomputers in Amerika en in het Midden-Oosten. Zeg maar de hoeveelheid vermogen die je uit een kerncentrale kan krijgen. energie. Nee, ik bedoel, een beetje... Weet wat, de nummer 1, dat is een machine in Japan, die doet...
442 petaflops staat hier.
En die doet 26,25 megawatt.
Ja.
En ik heb begrepen dat een kerncentrale ongeveer 30 megawatt uit kan gooien. Dus
er staat gewoon naast die supercomputer staat er een kerncentrale.
Ja. Ja, dat is in die zin is het best groen, want ja, CO2-neutraal. Als de experts mogen geloven.
Kunnen luisteraars ook anders over denken.
Zeer zeker.
Discussie gaan we hier
niet. Nee, die gaan we zeker niet voeren.
Oké, 26 kasten.
Dus je hebt 26 kasten gevuld met apparatuur. En dan moet je
maar ook wat erin zit, wil ik ook nog weten.
Wat dus in een gemiddelde rekenkast zit, zijn eigenlijk gewoon 1 HE hoge machines. Dus dat is ongeveer een 2,5 centimeter hoge machine, waar 2 processoren in zitten. En elke processor heeft 64 rekenkernen.
Oké. Okay. En zijn dat standaard processors? Of?
Dat zijn de fabrikant van die processor is AMD. Want die is de afgelopen paar jaar zeer succesvol geweest.
Ja. Ja.
En die hebben dus een processor uitgebracht in 2019. Genaamd de 7H12. En die is dus speciaal ontwikkeld voor supercomputers. Maar in principe is die ook gewoon te koop voor de normale markt. Want bijvoorbeeld wat Intel wel eens deed, die maakte speciale processoren die alleen maar voor een specifieke supercomputer te koop waren. Maar deze kan je gewoon weven. Als je naar
een PC zet als je zin hebt.
In theorie zou je een thuis per se kunnen bouwen met die.
Ja, precies, dat wilde ik vragen. Dus jij zou een van die 26 zou je kunnen bouwen?
Ja. Leuk. Als je mij even een paar duizend euro geeft, kan ik best een computer voor je bouwen met zo'n processor erin.
Ja, uiteraard.
Je maakt het thuis. Zullen daar een sponsor voor vragen?
Ja, dat is
het. Ik wil hem best bouwen.
Dat zou best een stunt zijn.
Wow, wat gaaf. Oké, we gaan door.
Kandidaten mogen zich melden. Zeg, nu uiteraard. Oproepen, even een paar duizend. Wat is je offerte?
Ik denk voor 10.000 euro kunnen we het vast wel redden.
Als iemand 10.000 euro heeft, dan laten wij Tristan een technoloog computer bouwen.
Ja.
Met een super processor.
En ik wil ook dat we er niets mee kunnen. Dat vind ik ook fijn.
Ja, ik wil de Tetris opspelen.
Dan zien jullie ze alle twee kijken, maar wat zeg je nu?
Je wil er niks mee kunnen. Lekker. Ja,
nee. Je kan erop gaan patiënten.
Ja, oké, precies. Ja. Ja, super snel patiënten. Ja, oké. Ga door.
Dus dat is zeg maar zo'n kast die is gevuld met meerdere van dat soort machines. Ja. En dan elke machine heeft 2 gigabyte aan werkgeheugen per rekenkern. Dus 256 gigabyte aan werkgeheugen. Maar er zitten ook een paar machines tussen met meer werkgeheugen. Want je hebt altijd een paar rekenwerken waar je heel veel werkgeheugen voor nodig hebt. Bijvoorbeeld als je meerdere deelsommetjes hebt gemaakt die je weer samen moet voegen. Dan wil je bijvoorbeeld 4 of 8 terabyte aan werkgeheugen hebben.
En waarom 256, waarom niet 512?
Dat is een soort van compromis tussen hoeveel mensen nodig hebben in gebruik en kosten.
Okay.
Want je hebt ook 2 vormen van rekenen. Of qua rekensysteem bouwen. De ene is high performance computing. Dat zijn de supercomputers voornamelijk.
Mm-hmm.
En de andere is high throughput computing. Maar dat werkt compleet anders dan de super.
High hoe?
Throughput.
Throughput.
Dus bij de ene ben je data intensief bezig. En bij de andere ben je vooral rekenintensief bezig.
Ja.
Ik kan er misschien even over doorgaan.
Ja,
verschillen.
Ja.
Ja, doe maar.
Je zit echt met groot oog te kijken.
Nee, ja, maar daarom niet. Maar leuk, ga door.
Wat is de focus voor Snellius?
De focus voor Snellius is voornamelijk high performance computing. Er zit wel een aantal high-throughput computing elementen in. Om een voorbeeld van high-throughput computing te geven, is wat wij bijvoorbeeld binnen het instituut doen. Wij doen voornamelijk high-throughput computing. Als je ons een supercomputer geeft, hebben we er eigenlijk heel weinig aan. Want er zitten componenten in die we niet nodig hebben. En er missen componenten die we heel graag zouden willen hebben. En moet je denken aan, wij willen vooral lokale opslag hebben in elke node. En de reden daarvoor is, als je kijkt naar hoeveelheid rekenkracht per terabyte aan data die we verwerken, is de hoeveelheid rekenkracht vrij laag. Dus wij moeten heel veel rekenen, maar we moeten heel veel data door onze systemen heen pompen om toch die systemen bezig te houden.
Oké, heel veel data gaat er doorheen, maar daar doe je niet zo verschrikkelijk veel mee qua rekenkracht.
Het is een beetje alsof je naar je fotocollectie kijkt.
Makkelijke sommen met heel veel data.
Juist.
Oké.
Ja. Dus dat, terwijl wij een supercomputer doen, is meestal het omgekeerde. Als jij een bepaalde berekening doet die heel veel tijd kost, of je doet een berekening waar heel veel samen in samengewerkt moet worden, dus bijvoorbeeld het weer voorspellen, een regeldruppel hierboven het pand kan best invloed hebben op het weer in, zeg, Lelystad.
Mm-hmm.
Dus als jij voor Nederland het weer wilt voorspellen, moet je niet alleen voor Nederland de gegevens hebben, maar ook voor Engeland en Duitsland en Frankrijk en Noorwegen en wat voor de rest op de Noordzee of op de Atlantische Oceaan speelt. Dus je hebt heel veel datapunten die continu met elkaar interacteren. Want de wind zorgt ervoor dat de regenturbine die nu hier is, over een uurtje, nou, zeg ergens in Friesland is bijvoorbeeld. Ja. Als het lekker waait.
Ja.
Dus daarom wil je ook dat de communicatie tussen al die nodes zo goed mogelijk, zo snel mogelijk en zo kort mogelijk is. Terwijl in ons geval met high throughput computing, wij pakken een machine, pakken hem op in kleine stukjes en elk stukje doet zijn eigen dingetje. Want als je bijvoorbeeld een deeltjesneller pakt die we hebben bij CERN in Genève, dat is eigenlijk een hele grote fotocamera. En elke foto die je maakt staat op zichzelf. Dat is een beetje alsof je vakantiefoto's doorkijkt. Wat kijk je ernaar? Ja. Is die scherp, ja of nee? Staat hetgene op wat ik wilde fotograferen, ja of nee? Is er eentje die ik wel of niet wil bewaren? Nou ja, hoe lang kijk je naar een foto? Voordat je weet van die ga ik bewaren of niet?
Kort. Een paar seconden. Ja.
Dus wij doen effectief hetzelfde, maar ja, met ontzettende grote foto's. Dus, maar omdat wij wel heel intensief op die data bezig zijn, moet je er wel voor zorgen dat je systeem ook daardoor ook heel anders ontworpen is. Het is een beetje het verschil tussen zeg een Formule 1 auto of een auto waarmee ik heel mooi... Waarmee ik bijvoorbeeld heel veel spullen mee kan nemen. Dat zijn twee complete verschillende use cases, terwijl ze allebei auto's zijn.
Ja, maar jullie hebben dus vooral die high performance. Jullie hebben bij Nikkev die high
heel veel data.
Ja.
Computing.
Ja.
Dus gaan jullie aan die snelle use eigenlijk weinig hebben?
Nou ja, een van de punten waar het vooral vanuit SURF belangrijk voor was, dat wat we zien is dat zeg maar high performance computing en high throughput computing, vroeger was het echt gewoon zo van of je zat in het ene kamp of je zat in het andere kamp. En je ziet dat eigenlijk steeds meer vakgebieden eigenlijk problemen heeft in beide technieken of ideeën. En daardoor wil je eigenlijk een systeem hebben wat flexibeler is. En natuurlijk kan je zeggen van hij moet perfect zijn in high performance computing en in high throughput computing. Maar ja, daar ben je effectief een Rolls Royce aan bouwen.
Ja.
En daardoor wordt hij dan ontzettend duur, wat eigenlijk ontzettend zonde is. Maar er zitten wel een aantal vleugjes high throughput computing in, zodat hij het wel kan. Om een voorbeeld te geven, normaal gesproken heeft een supercomputer maar een gigabit internetverbinding. Terwijl je denkt van het is zo'n lomp groot apparaat. Waarom heeft dat ding ongeveer net zo snel zeg maar de snelste thuisverbinding die je tegenwoordig thuis kan bestellen.
Ja.
Dat heeft ermee te maken dat de data blijft vooral binnen de supercomputer. Dus de communicatie onderling moet heel snel zijn. Terwijl de communicatie naar buiten is voornamelijk om je code op te halen. Of om te laten weten dat je klaar bent. Of een paar kleine gegevens op te halen. Terwijl in ons geval met high throughput computing. We halen data uit Genève. We halen data uit Japan. We halen data uit Amerika. En dat doen we vol continu. Dus onze cluster hangt gewoon aan een hele grote dikke internetpijp. Omdat die continu communiceert met de rest van de wereld. En dat zijn echt van die typische verschillen.
En over die internetpijp, dat was de vorige podcast.
Ja, dus van waarom we een 100 gig hebben, nou ondertussen een 400 gig verbinding naar Genève nodig hebben. Ja.
Maar jullie hebben dus niet bij Nikkev de aanvechting om je eigen supercomputer te bouwen die precies doet wat jullie nodig hebben?
Nou, gedeeltelijk. Wij hebben ten eerste geen supercomputer gebouwd, want...
waarschijnlijk.
Dat ook. En wij hebben ook de dingen die een supercomputer maakt, is bijvoorbeeld de interconnect. Dus de connectie tussen de
nodes. Want daar wilde ik nog hebben, want hoe gaan zij dus connecten, de verschillende kasten. Ja, vertel maar.
Maar nee, eerst mijn vraag.
Oh. om eerst Herbert's vraag te pakken. Wat wij dus vooral hebben gebouwd, is een systeem wat voor ons diepe rekenwerk heel goed werkt. Dus we hebben eigenlijk geen interconnect, maar we hebben ervoor gezorgd dat elke node een hele snelle internetverbinding heeft. Tuurlijk kan je er rekenwerk op doen wat ook onderling samenwerkt, maar hij is er minder voor geschikt. Het is een beetje alsof je mes gebruikt als schroevendraaier. Werkt het? Ja. Is perfect? Nee. Maar zouden wij een supercomputer van kunnen bouwen? Ja, ik kan componenten toevoegen waarmee het een supercomputer wordt. Maar dat is zonde van het geld, in ons geval.
Mm-hmm. Oké.
En om bij wensvragen uit te komen, de interconnect. Je hebt een aantal verschillende technologieën. Eentje daarvan is InfiniBand. Vroeger had je ook Omnipod. Dat was van Intel. Dat was een InfiniBand concurrent. Het idee achter die interconnects is dat hij je ontzorgt. Je moet het eigenlijk een beetje vergelijken als het zenuwstelsel van een supercomputer. Dus als een deelberekening gedaan wordt aan de ene kant van de supercomputer, moet natuurlijk die informatie ook zo snel mogelijk doorgegeven worden aan de andere kant. Dus dan moet je dus een slim netwerk bouwen, waardoor je enerzijds genoeg bandbreedte hebt van de ene uiterste naar het andere uiterste, maar ook nog redelijk kosteneffectief blijft. Om een idee te geven, de interconnect is ongeveer tussen de 10 en 20% van de totale prijs van de supercomputer.
En dat zijn gewoon kabels?
Dat zijn kabels en switches.
Metalen kabels? Glasvezelkabels?
Een combinatie van koperkabels en glasvezels. Juist. Wat je vaak ziet is dat koper wordt gebruikt binnen de kast. Dus vanuit de machine zelf naar de switch die boven in de kast zit. En dan vanuit de switch die boven in de kast ga je dan met glasvezels verder.
En in de architectuur van een supercomputer, dus zitten daar nog veel ontwikkelingen in?
Ja.
Kun je daar iets over vertellen?
Ligt een beetje aan hoe je naar kijkt. Enerzijds, we hebben een trend gezien vanuit de jaren 90 dat supercomputers steeds meer standaard componenten zijn gaan gebruiken. Vroeger was een supercomputer gewoon één groot, lompgroot apparaat die helemaal specifiek gebouwd was, waar alle chipjes die erin zaten specifiek voor de doel ontworpen zijn. Ja. Tegenwoordig zitten er gewoon natuurlijk processoren in van de bekende fabrikanten, bij de meeste. En daardoor wordt het ook steeds, gaat hij ook steeds meer lijken op je thuiscomputer. Maar dan lomper, groter, sneller.
Ja. Daarover, je zei net, jullie gebruiken dan processors van AMD. Ja. Die wel gemaakt zijn voor supercomputers, maar ook nog wel voor andere dingen beschikbaar. Mm-hmm. Maar wat heeft deze ontwikkeling veroorzaakt? Dat het niet meer nodig is om elk onderdeel speciaal te ontwerpen. Maar dat er toch dingen van de plank kunnen worden gehaald in ieder geval.
Nou, aan de ene kant merk je dat natuurlijk ook veel meer vraag is naar rekenkracht ook buiten supercomputers. Je ziet natuurlijk de grote cloudbedrijven die bouwen effectief ook gewoon een hele lomp grote rekensysteem om natuurlijk iedereen, nou ja, bijvoorbeeld
ja, als sponsor. Ja, dus de vraag is groter, dat is eigenlijk wat je zegt. Ja.
Dus daardoor heb je ook een bredere markt waardoor je zeg maar je databehoeften kan laten lopen. Tegelijkertijd is het ook gewoon kosteffectiever. Als jij een chipje moet maken wat je misschien in 5 supercomputers stopt, wordt dat chipje wel heel erg duur.
Ja.
Als jij dat chipje in zeg miljoenen computers kan stoppen, wordt je opeens een stuk goedkoper. Dus dat is gewoon hoe de economie naar werkt.
Dus dat is juist een afweging.
Ja.
Ja.
Er zijn een paar uitzonderingen in de markt. Eentje is natuurlijk, als je nummer 1 supercomputer pakt in Japan, die door Fujitsu gebouwd is voor het Riken. Dat is het hersenonderzoeksinstituut in Japan. Daar zit een processor in op basis van ARM. Dus dezelfde chiparchitectuur als die in je mobieltje zit. Of in een nieuwe generatie MacBooks. Maar ze hebben dat als basis gepakt. En ze hebben dat zo zitten ombouwen naar dat het ook goed werkt voor supercomputers. Dus in de basis kan je zeggen van hij kan dezelfde code draaien als die bijvoorbeeld op je telefoon zou kunnen draaien. Maar ze hebben er alles eromheen voor gezorgd dat het ding echt gewoon supersnel wordt. En daar hebben ze wel echt gewoon een specifieke chip gebouwd echt voor dat doel. En natuurlijk heeft Fujitsu wel het doel om er ook gewoon normale machines mee op de markt te brengen. Maar het eerste doel was wel om die supercomputer te kunnen bouwen.
Dan speelde dus geld echt geen rol daar.
Nee. Maar die Japanners houden ook wel ervan om echt gewoon mooie dingen te bouwen.
En omdat die veel sneller is, is die daardoor minder betrouwbaar? Wat is het nadeel ervan dat die
het enige nadeel wat je in dat geval hebt was alleen maar de kosten.
Maar even betrouwbaar?
Betrouwbaarder.
Zelfs?
Ja. Omdat, dat is natuurlijk ook een beetje een stukje Japanse cultuur. Die houden natuurlijk wel van om iets te bouwen wat gewoon bewijs van 1000 jaar kan blijven staan en blijven werken. Dus wat het ook bijzonder is, wat Fujitsu toen ook heeft gedaan met die chip. Een aantal van de ontwikkelingen die hun hebben gemaakt om dus die chip, te kunnen bouwen voor die supercomputer, hebben ze ook weer teruggegeven aan ARM. En die stukjes van die technologie zie je nu weer terug in de laatste generatie mobieltjes.
Hey.
Dus zo vloeit dat wel weer terug.
Mooi.
Prachtig. Ja.
Hebben we nu een beeld van hoe ze worden gebouwd qua hardware?
Ja, ik wil nog wel eventjes iets weten over de omvang en de vorm. Want je had het dus over 26 kasten. Mm-hmm. Die in eerste instantie worden neergezet. Die staan gewoon hier in Amsterdam?
Die staan, als je op de A10 bij Watergraafsmeer rijdt, zie je daar 2 torens staan. Als je op de A1 richting Amsterdam rijdt, zie je 2 torens staan. Eén is goudkleurig en de ander is zwart met wat rode binnen. Hij staat in die goudkleurige toren. Daar staat nu al Cartesius en daar komt ook Snellius te staan. En je moet eraan denken dat je gewoon een paar rijen kasten hebt staan.
Dus het is echt, daar is eigenlijk verder niks avontuurlijks. Aan.
Nee,
die mooie ronde van
de Crazy.
Dat was heel kenmerkend, maar dat hebben we hier dus niet.
Nee. Wat wel vaak bij supercomputers worden gedaan, is dat er op de zijkant een mooi plaatje wordt geplakt. Dat zie je vooral bij de Amerikaanse supercomputers. Dat ze dan een mooi grafisch plaatje op plakken.
Ja, maar het is ook niet één ding, stel ik vast. Hè? Nee. Dus het is een rij kasten en zo. Ja. En aan de andere kant van de gang zet je nog een rij kasten. Ja. Straks, als er weer meer geld is.
Ja.
Maar je ontmiet toch. Dus de mythe van een supercomputer wordt nu wel een beetje ontnomen. Dus bij mij.
Ja, dat hebben we dan bij deze gedaan. Ja. Het is niet
Sorry.
Anders.
Nee.
Zo is het leven nou eenmaal.
Over het koelen, kunnen we daar nog iets over vertellen?
Over het koelen kunnen we zeker wat vertellen. Wat een supercomputer stokt natuurlijk best wel veel warmte af. Als je bijvoorbeeld Cartesius pakt, die 800-900 kilowatt. Dat is best wel veel. Dat heb je niet zomaar weggekoeld.
Ja, dus 500 straalkacheltjes.
Ja. Stop dat maar eens in je huis. Dan weet ik vrij zeker dat je heel snel je huis uitrent. Of levend gebraden wordt.
Dat, ja.
Dus wat je doet is je zorgt ervoor dat de waterkoeling zo dicht mogelijk op de plekken terechtkomt waar de warmte gegenereerd wordt. Dus je hebt dus koelblokken bovenop de processoren waar water doorheen stroomt. Je hebt dat door het geheugen, door de netwerkkaart. Als je zo'n systeem opentrekt, dan zie je een hele bak met koper en heel veel leidingjes en interessante patronen hoe dat allemaal aan elkaar gekoppeld is. Dus het is wel op zich een kunstwerkje om te zien.
Ja, want jij vertelt ook alweer dingen die ik niet weet. Niet alleen de processors worden gekoeld, maar ook alle andere onderdelen. Ja. Wat zei je, netwerkkaarten?
Netwerkkaarten, grafische kaarten, verzellenkaarten. Ja. Maar zelfs het werkgeheugen, zelfs bijvoorbeeld de harde schijf of SSD's die in dat systeem gestopt wordt.
Maar gaat dat met dingen die er, ik zal maar zeggen, opgeplakt worden? Of via een systeem dat erin geïntegreerd is? Zijn die chips al gebakken met waterkoeling in gedachten?
Het is vooral erop opgeplakt.
Gewoon erop geplakt.
Ik weet dat wij bijvoorbeeld binnen ons instituut hebben wel technologie om vloeibare CO2-koeling te maken die in de chip geïntegreerd is.
Mooi.
Maar dat is zeg maar technologie. Ja, bestaat het? Hebben we het? Ja. Is het commercieel groot toegepast? Nog niet.
Dan wordt het ook weer te duur.
Kijk, wij bouwen natuurlijk.
Maar dat is wel de toekomst dus.
Dat is wel de toekomst. Want ik weet bijvoorbeeld dat er is een start-up in Eindhoven die zich met dit soort technologie bezighoudt. Om dus op die manier veel efficiënter te kunnen koelen. En ik weet dat het grote.
Nog even hoe dat gaat. Even tussendoor. Dat mag even. Ja, want dit is ook een supercomputer. Die moet goed worden gekoeld. Dus en dit is de toekomst van de supercomputer wordt dit.
Ja.
Nou, kun je iets meer details geven over.
Uiteindelijk dat je kleine kanaaltjes in dat silicium etst. Waar je dus gewoon koelstofvloeistof erin kan pompen.
Zo.
En de koelvloeistof is dan, zijn de gedachten, vloeibare CO2?
Nou, in ons geval is het vloeibare CO2 voor de detectoren die we nu aan het bouwen zijn voor de versnelling in Genève. En dat heeft ermee te maken dat vloeibare CO2 is ontzettend nauwkeurig in koeling. Het heeft een vrij hoog koelvermogen. En omdat je het als een soort van gesloten koelkastsysteem kan bouwen. En je zit op temperatuur, je kan tot min 40 graden. Maar dat betekent dus ook dat je best wel wat ruimte hebt als het zeg maar wat warmer wordt of wat intensiever gebruikt wordt. Dat je het nog steeds heel strak kan koelen. Want in ons geval, bij zo'n detector, elke millimeter dat het ding krimpt of uitzet, heeft weer invloed op je berekeningen. Of nou ja, niet zozeer op je berekeningen, op je datavangst.
Ja.
Omdat we natuurlijk op zoek zijn naar deeltjes die extreem klein zijn.
Ja, maar die computers die je koelt met vloeibare CO2, die functioneren ook bij min 40, begrijp ik dat goed?
Nou ja, het zijn niet zozeer computers. Het zijn vooral gewoon stukken silicium. Dus in werking zijn ze eigenlijk heel simpel. Omdat ze voornamelijk deeltjes moeten opvangen.
Het zijn sensoren. Ah, oké.
Okay. Dus daar wordt natuurlijk niet heel veel in gerekend. Maar je merkt wel dat soort technologie vroeger of later ook gewoon direct in de processoren die je kan gaan kopen terecht zou
komen. Nee, maar ik vraag het omdat vloeibare CO2, of het moet inderdaad heel koud zijn, of het moet onder heel hoge druk zijn, anders is het niet vloeibaar.
Nee.
En dat betekent natuurlijk wel iets voor de normale gebruiksomstandigheden van datgene waar het in zit.
Klopt. Het is natuurlijk niet iets wat ik snel bij iemand thuis zou neerzetten.
Nee, nog niet.
Daar wou ik naartoe. Laat staan in een mobieltje of iets dergelijks.
Juist. Ja. Maar zie ik het wel gebeuren dat zeg maar over 20 jaar supercomputers hun koelkanaaltjes in hun processor bezitten? Ja, dat verwacht ik wel.
Ja,
en of het dan vloeibare CO2 is of
misschien wel freon.
Of een ander soort vloeistof is. Dat is dan de grote vraag.
Ja. Oké.
Okay, we hebben de hardware gehad.
Nog een beetje.
Ja, hè? Ja. Kort over de eerste software en dan de toepassingen. Ook wel mooi, we wachten natuurlijk op toepassingen. Maar we moeten de mensen geduld, ik ook, ik heb geduld. Eerst de software erop. Dus het is een vrij normale computer, net zoals thuis.
En dan die software wel te maken heeft met de toepassingen. Maar kijken we
uiteraard. Maar ik zit een beetje in stek te denken.
Ja.
Dus,
jij gaat langzaam omhoog.
Daarom. De software, daar hadden we heel kort.
Besturingssysteem moeten we dan denk ik mee beginnen.
Ja, besturingssysteem. Ja, eerst en dan de software.
Nou, bij het geval in Stellius zal die een combinatie van Red Hat Enterprise Linux en CentOS gaan draaien. Dat zijn twee Linux-distributies die heel veel door de zakelijke markt worden gebruikt.
Interessant.
En ook eigenlijk zijn ze elkaars broertjes, want de ene is de betaalde versie en de andere is de community-versie.
Maar dat zegt meteen al iets, want de manier waarop die Stellius dan is gebouwd, is blijkbaar zo standaard dat je daar gewoon Linux op kan draaien.
Ja. Ja.
Leuk.
Ja, de mythe gaat echt volledig weg. Ja,
het is gewoon een heel plat. Shelf,
ja, precies.
Het is in die zin, als je het heel plat zegt, is het eigenlijk gewoon een Linux systeem waar wat extra bibliotheken op geïnstalleerd zijn die ervoor zorgt dat alles met elkaar kan communiceren. Je hebt ergens een machine aan de voorkant staan waar je je job in gooit en je zegt succes ermee. Dat is maar even de 30 seconden uitleg.
Ja. Maar goed, wij moeten het nog spannend houden. En dan Nou ja, dus nu de software, speciale software moet je erop bouwen, want het moet wel snel rekenen. Ja. Is dat lastig, moeilijk? Wie doet dat?
Is het lastig? Ja. Het is, je hebt een aantal vormen. Je kan bijvoorbeeld standaard bibliotheken pakken of standaard programmatuur, zoals een MATLAB. Waar MATLAB eigenlijk alle moeilijkheden voor je uit handen neemt. Waar je effectief je berekeningen in bouwt.
Ja.
En dan gewoon zegt van, hier heb je een supercomputer, succes. En dan heeft MATLAB er zo voor gezorgd dat de manier waar jij je berekening erin stopt, dat ze makkelijk dat kunnen paralleliseren en over die meer en lones kunnen laten gaan. En daardoor gebruik kunnen maken van het feit dat die supercomputer een supercomputer is. Het is zonder maar op één processor, op één node, een beetje te zitten rekenen terwijl de rest uit zijn neus zit te eten, spreekwoordelijk gezien. Een van de dingen die als technologie heel belangrijk is binnen een supercomputer is een bibliotheek genaamd MPI. Want die zorgt ervoor dat jij geheugen kan delen tussen de nodes. En die zorgt er ook voor dat je de intercommunicatie tussen nodes kan regelen. Dus dat data die in het werkgeheugen staat in node nummer A ook op te vragen is in node nummer B26, die helemaal aan de andere kant van de zaal zit. Dus dat is wel een heel erg kerncomponent. Dus als je software voor z'n ding schrijft, moet je wel met MPI kunnen omgaan. Want anders kom je die node niet uit.
Ja, dus het is wel even een andere tak van sport dan gewoon software schrijven voor het eerste beste Linux PC'tje.
Klopt.
En waar staat MPI voor? Want ik zit er nu op te zoeken. Oh nee, maar
ik vergeet de afkorting altijd.
Ja, oké, prima.
Ik gebruik die technologie natuurlijk niet, bij ons weer niet. Maar...
Nee, oké. Ja, kunnen we naar toepassingen?
Ja.
Top. Oké, je had al hersenonderzoek, heel veel data nodig. Weer heel veel data nodig. Heb je andere voorbeelden? Want ik wil gelijk van, wat missen we nog?
Maar jouw schaatscarrière.
Mijn schaatscarrière hebben we gehad. Nou, daar heb je heel weinig data van. heel weinig data is daarover. Kun je echt toepassingen dat zonder supercomputer hadden we nooit zo ver geweest als mensheid?
Nou, ik denk dat weer voorspellen is al een hele belangrijke. Het feit dat je nu met jouw mobieltje kan zien van, het gaat over een uur hier regenen. Nou ja, ik denk 20 jaar geleden had je dat nooit kunnen voorspellen, dat je zo nauwkeurig dat weer had kunnen weten. Nee. En natuurlijk is het nooit perfect. Maar
in mijn regio komt het nooit uit. Maar dat
In mijn regio ook niet.
Voor een technoloog uit het verleden trouwens. Zoek het maar op. Technoloog Buienrader op de site van BNR.
De enige keer dat ik er niet bij was.
Ja, precies. Met Mark Beekhuis.
Ja.
Andere soorten dingen die ook worden gedaan is bijvoorbeeld hoe... pak een land als Amerika. Die heeft natuurlijk een hele berg kernbommen staan. Die hem opgeslagen zijn in bunkers en allemaal andere enge plekken.
Ja.
Maar ja, je wilt natuurlijk weten van enerzijds, hoe gaat het met de degradatie van zo'n kernbom? Dus dat kan je, of je kan zo'n ding opentrekken met alle risico's van dien. Of je kan zeggen van, ik pak een supercomputer en ik ga dat doorrekenen. Dat lijkt me in die zin een veilige optie. En dan kan je ook weten van, ik moet bijvoorbeeld bepaalde componenten aan zo'n ding vervangen. Om ervoor te zorgen dat hij niet spontaan afgaat of wegrolt of iets anders in die trant.
Dus er zit een bepaald materiaal. Ja, in zo'n kernbom. En dat materiaal gaat normaal gesproken 20 jaar mee.
Ja.
Dus het wordt kwalitatief steeds minder goed. En dan kan je rekenen van hoe lang gaat die nu goed?
Hoe lang gaat het nog goed? En wat voor acties moet ik ondernemen? En wat voor invloeden hebben bepaalde acties op bijvoorbeeld zo'n kernbom? En we hebben natuurlijk liever niet dat je dat in het echt gaat uitproberen. Dus daarom is dan een supercomputer een hele veilige methode om toch antwoorden op dat soort vragen te krijgen.
Ja, die hebben een belangrijke rol gespeeld bij het overbodig maken van kernproeven. Dat is,
In plaats van dat we eilandjes in de Stille Oceaan gaan opblazen.
Ja, wat ze volop gedaan hebben in de jaren 60 en 70.
Ja.
Hersenonderzoek, snap ik ook. Heel veel data kan je daarvoor gebruiken. Wat er gebeurt in je hersens.
Ja, maar je moet ook denken aan bijvoorbeeld een dijkdoorbraak doorrekenen. Daar is een supercomputer ook heel nuttig voor. Het is een beetje hetzelfde als bij het weer. Je hebt natuurlijk een massa van water die natuurlijk een bepaalde effect heeft als hij door een dijk doorbraak gaat. Ja, hoe kan ik zo'n ding stoppen? Hoe kan ik zo'n ding voorkomen?
Ja, wat voor schade richt het aan?
Wat voor schade richt het aan?
Ja. Stromingsvelden.
Stromingsleer.
Ja.
Wel, wat voor onderzoek zouden ze gaan? Wat willen ze nog? Dit beter het weer uit rekenen. Ja. Beter die dijkdoorbraak. Beter die kernkoppen. In welk veld is een supercomputer gewoon niet goed genoeg? En zou je het toch wel willen?
Nee, dat zit je toch meer in die high-throughput computing-achtige zaken te denken. Dus bijvoorbeeld wat wij doen, daar is die supercomputer niet echt geschikt voor. Nou ja, in Snelly is al een stuk meer.
Ja.
Maar vinden wij erg dat die daar niet zo goed, supercomputers niet zo goed in zijn? Dat niet echt. Want uiteindelijk
is hoeft hij weinig te rekenen. Dat
nou ja, wij hoeven niet zoveel te rekenen. En wij hebben liever dat dat ding beschikbaar is voor mensen die hem echt goed kunnen gebruiken. Dan dat wij zeggen van, hoi, wij hebben een hoop te rekenen. En dat je dat toch doet op een apparaat wat niet echt bij past.
Mm-hmm. Hoe, stel je bent een partij die dit soort berekeningen wil doen. Hoe kun je gebruik gaan maken van Snellius? Is het een kwestie van naar een website gaan en een formuliertje invullen?
Ja.
Oké.
Okay. Je gaat naar de website van, in ieder geval de website van Surf. Daar hebben ze een pagina staan van hoe je dan nu op Cartesius kan rekenen. Dus kan je een aanvraag indienen. Die wordt beoordeeld door NWO. Want die is uiteindelijk een van de financiers van het apparaat. En als het blijkt van, nou ja, je hebt iets wat echt op dat apparaat geschikt voor is. En ook waar dat apparaat toegevoegde waarde bij heeft. Dan krijg je toegang. Dan krijg je een allocatie toebedeeld van je mag zoveel rekentijd krijgen. En dan.
Oké, op die dag van 1 uur tot 1:15 of zo?
Bijvoorbeeld, maar je krijgt ook een langere allocatie van. Je mag de komende jaar bijvoorbeeld 100.000 rekenuren gebruiken.
Aha, een soort strippenkaart.
Ja.
Gaat dat nu ook zo met Cartesius?
Dat gaat ook zo nu met Cartesius.
Ja, gewoon online.
Maar inderdaad, dus dan betaal je daar voor die voor hoeveel?
Je betaalt er niet voor. Nou, als je als academisch persoon komt, dan betaal je er niet voor. Want uiteindelijk is het een. Je moet het zo zien, een soort van grant vanuit NWO. Die zegt van, wij doneren aan jouw onderzoek zoveel rekentijd. Ja. Dus in plaats van dat we jou geld geven, geef je je rekentijd.
Maar Buienrader, die moet betalen, dat is een commercieel bedrijf. Ja.
Is dat ook een partij die daar gebruik van maakt? Of hebben die hun eigen
spullen? Ik denk het niet. Maar ik denk geen supercomputer, want ze hebben het altijd mis.
Maar waren de voorspellingen van Peter?
Nee, ik weet dat het KNMI wel een supercomputer staan om het weer te voorspellen. In de beeld.
Ja, maar je hebt
eigen ding.
Ja, maar is dat een supercomputer? Ja,
hij is niet extreem groot, dat is hij niet. Maar hij is formeel is hij wel gebouwd als een echte supercomputer.
Ja.
Ja, Ben. Ja.
Nee, maar als alles al een supercomputer is wat ik niet thuis heb staan, ja, dan is iets al snel een supercomputer natuurlijk.
Heb jij een PlayStation thuis staan?
Nou, sinds gisteren heb ik een PlayStation 5.
Ik heb het leuk over de PlayStation 3. Daar zit een processor in die door IBM oorspronkelijk ontworpen is als supercomputerprocessor.
Gaaf.
De celprocessor is, en nog leuker is, hij is ontworpen door een Nederlander.
Oh, dan wordt het echt grappig.
Wie?
Ik wilde bijna zeggen Ben van den Burg. Nee,
zeker niet.
Nee. Peter Hofsteen, hij is ook hoogleraar bij de TU Delft. Dus ja, enerzijds werkt hij bij IBM en anderzijds bij TU Delft. Hij is een van de personen die die celprocessor heeft ontworpen.
Ik meen wel te weten dat op een gegeven moment, ik weet niet of het de PlayStation 3 was, maar ik dacht het wel, dat daarvan op een gegeven moment bekend werd, die kan zo hard rekenen dat wetenschappers hem op grote schaal opkopen en in clusters zetten.
Ja.
En werden dat dan ook supercomputers of was dat dan gewoon meer een rekenmonster?
Dat was meer een rekenmonster. Want je kan geen interconnect met een PlayStation 3 bouwen, want je kan er geen kaarten in stoppen.
Ah.
Maar het feit dat die processor erin zat, die het kon kopen voor een best leuke prijs in die tijd. Nou ja, voor €500 had je volgens mij wel een PlayStation 3.
Ja.
Ja, dan heb je best wel een bak met leuke met rekenkracht tot je beschikking.
Geldt dat ook voor de huidige gaming consoles? Dat je die op deze manier kunt misbruiken, wil ik niet zeggen, maar herallokeren?
Nou ja, het punt met de huidige consoles is dat het eigenlijk zijn normale computers geworden. Maar dan, als je de laatste generatie PlayStation en Xbox pakt, daar zit gewoon een AMD processor in met een AMD grafische kaart. En ik kan bij AMD kan ik in principe iets vergelijkbaars kopen. En ik heb dan geen last van dat het ding helemaal dichtgetimmerd is. Ik heb er geen last van dat ik hem eerst moet hacken voordat ik pas mijn eigen code op kan draaien. Of dat ik heel veel geld aan Microsoft of Sony moet geven om mijn ding erop te kunnen doen. Dus dan kan ik beter maar gewoon zelf mijn computer bouwen.
Ja.
Hey, misschien iets anders hoor, maar ik moet ineens denken aan Google, Facebook. Als je nou met Google, met searches, dat ze moeten ze ook heel snel rekenen wat het beste is en waardoor je mij met YouTube bijvoorbeeld de beste recommendation en dat je mij verslaafd maakt. Die hebben natuurlijk ook supercomputers, want die hebben geen computer die thuis staat.
Nee.
Heeft het dan zin als die supercomputers beter rekenen zij dan uit van oké, het is, want zij hebben onbeperkt geld. Dus in principe zit er dan een grens in wat er uitgerekend moet worden. Ja, wat er nog effectief is dat ik jou verslaafd maak. En hoeveel geld ik aan besteed dat het niet meer rendabel is. Kun je daar iets over zeggen?
Wat je vooral ziet is, ik weet bijvoorbeeld bij webwinkels die natuurlijk je advies willen geven van zeg als jij een pen koopt, dan misschien wil je ook wel een potlood of een gummetje of een klapblok hebben.
Ja.
Heb ik begrepen bij een aantal van de bekende webwinkels dat ze doen van ze doen wel die berekening, maar ze zetten er een tijdslimiet op. Dus als je binnen een paar seconden niet een mooi lijstje presenteert, dan vergeten we het gewoon.
Nee, maar ik bedoel meer. Oké, snap ik. Maar kijk, je hebt natuurlijk, je optimaliseert constant het gebruik. Zeg maar, een Google optimaliseert mij als gebruiker.
Ja.
Dat ik langer met Google bezig ben. Ja. Dat kost computerkracht.
Ja.
Daarvoor hebben zij computers staan. Die zijn snel. Maar er is natuurlijk een optimum dat ze nog meer computerkrachten tegenaan gooien. En ben niet meer verder kunnen optimaliseren als mens.
Nee.
Kun je daar iets over zeggen? Want als je een Snellius bijvoorbeeld gebruikt, nou ja, dan kan je Ben echt super optimaliseren. Want dan blijft hij maar bij Google of bij Facebook of bij Instagram.
Ik denk dat dat uiteindelijk gewoon een kostenplaatje is. Dat het meer een economische vraag is dan een technologische vraag.
Ja, want ik denk namelijk dat zij dat wel doen. En dat ze inderdaad denken van nou, nu stop ik er nog. Dat daar een max op zit.
Ja, dat was ook de reden waarom ik dat voorbeeld van de webwinkel pakt. Van ze kijken, ze doen een paar seconden de berekening. Als je niet snel genoeg een antwoord erop hebt, dan maar niet.
Okay,
en als je het met die optimalisatie doet, heeft die ook. Dat als jij zoekt naar potloden, blijf even in hetzelfde thema. Ja, dat als je eeuwige tijd hebt, kan je natuurlijk de beste resultaten verzamelen. Maar er is een moment, je wilt niet zo lang wachten.
Nee, maar het heeft te maken ook weer met dat hersenonderzoek. En ik las hier eiwittenonderzoek bij vrouwen, simulaties van eiwittenonderzoek naar patronen. Nou, prima, patronen in tekst.
Ja.
Daar zit dus op een gegeven moment, ja, dan heeft het geen zin meer om dat nog beter te doen, want dan is het te duur.
Ja.
Maar dan is natuurlijk de vraag, we hebben onbeperkt budget, wat haal je er dan nog uit? En dan kom je bij de grenzen van wat de mens wil en wat de mens kan. Maar hebben we die grens al bereikt? Met het weer niet, want er moet altijd beter.
Bij het weer kan altijd beter. Bij dingen zoals de vloeistofleer, dat kan altijd beter.
Want ja, met die stromen van
de dijken.
Ja, dijken.
Langer van tevoren.
Ja.
Ja. Maar waar zie jij een grens?
Waar ik een grens zie is, als je kijkt naar zoekmachine optimalisatie. Volgens mij hebben die gasten al redelijk wel een grens bereikt. En tuurlijk kunnen ze het altijd nog net even een tandje mooier maken. Maar dan is het meer om je meer verslaafd te krijgen dan dat de resultaten beter worden.
Ja, ze hebben trouwens ook in het doorscrollen hebben ze ook hun grens wel bereikt. Want dan krijg je neveneffecten dat het niet zo handig is om mensen zo lang door te laten scrollen. Ja, precies.
Want ik graag wil weten. Ja, sorry, jij wou?
Nee, ga je.
Oké. De partijen die van Snellius en nu Cartesius nog gebruik maken, moeten dat per se wetenschappelijke partijen zijn? Of als er een commercieel bedrijf is en denkt, hier kan ik ook wel wat mee, komen die dan ook in aanmerking via die webinterface?
In principe is het vooral bedoeld voor wetenschappelijke zaak, voor wetenschappelijke partijen. Ik weet dat in het verleden, toen Cartesius net neergezet was, dat wel eens gekeken naar publiek-private samenwerkingen ermee. Dus dat je bijvoorbeeld een Shell ook een stukje kan gaan rekenen op Cartesius.
Ja, gewoon keihard laten betalen.
Ja, tuurlijk.
Nee, maar doe, want het kost geld.
Ja, lekker uit de kosten komen.
Ja. Hey, kunnen we even het hebben over folding at home? Dus dat, dat vind ik, dat is heel veel berekening. Je gebruikt iedereen, alle computers van de mensen thuis. Heeft het er veel mee te maken of totaal niet? Ik moest er wel aan denken. Ik dacht heel veel berekeningen of snelle berekeningen. Dan heb je de tijd natuurlijk met Folding at Home.
Bij Folding at Home, die maken natuurlijk heel erg gebruik van dat ze, die pakken eigenlijk alle kruimels die ze kunnen vinden. Omdat de thuisgebruikers mee kunnen helpen. Zou je de berekeningen van Folding at Home, zou je ook redelijk goed op een supercomputer kunnen draaien. Vooral omdat ze heel erg goed gebruik kunnen maken van versnellerkaarten. En in een supercomputer zitten ook de nodige versnellerkaarten. Maar heeft het nut om alleen op supercomputers te draaien? In ieder geval nee, omdat ze inderdaad ook vrij makkelijk kunnen opknippen. Dus dan heb je juist het effect van dat je de grote massa kan gebruiken om te rekenen. Kijk, uiteindelijk heb je geen invloed op of jij je computer dag nacht aan voor laat staan of dat je een uurtje per dag meedoet. Dus dat is wel de risico's die ze lopen.
Mm-hmm.
En of je ooit wel eens resultaat terugstuurt, dat is natuurlijk ook een risico. Dus is het efficiënter om de berekening op een supercomputer te doen? Ja, want daar heb je gewoon garanties. Maar ik denk in hun geval, in hun model, dat ze uiteindelijk best wel een heel goed model hebben om toch heel veel rekenkracht te verzamelen. Voor natuurlijk een best goed doel.
Ja, de corona, weet je, zijn ze mee bezig, maar ook met kankeronderzoek en universum volgens mij ook.
Ja.
We hebben ook nog staan, er zitten nieuwe Nederlandse supercomputers aan te komen in Delft en Groningen.
Klopt.
Heb je ons van tevoren verteld. Even vragen, zijn we daar al aan toe? Of hebben wij nog iets belangrijks te vertellen? Nou, vraag ik ook eigenlijk aan Tristan zelf.
Ik heb nog een andere toepassing wat je met een supercomputer kan doen.
Ja.
Oh. Nou, dan moet je denken meer aan de opsporings- en inlichtingendiensten.
Oh.
Want die hebben natuurlijk ook een hele bak met data.
Nou wordt het spannend.
Eigenlijk heb je nog een derde tak qua type rekenkracht. Dan moet je meer denken aan de machine learning-achtige oplossingen.
Ja,
en die kan je gebruiken of om algoritmes te trainen, of gebruiken om wachtwoorden te kraken. Dus dan zit je al vrij snel in de hoek van, bekend, noem ze maar op, de politie, de IKD's.
En dat is een aparte categorie supercomputers?
Het is een soort van aparte categorie, want eigenlijk maakt hij een beetje gebruik van beide. En kan je ook algoritmes trainen op een high throughput cluster? Ja. Kan je het ook op een supercomputer? Zeker. Alleen de type machines die je ervoor gebruikt en vooral de type apparatuur is wat anders bij machine learning. Want vaak ga je dan voor consumenten grafische kaarten. En eigenlijk wil je gewoon een hele simpele server hebben waar je zoveel mogelijk van die kaarten in kan stoppen. Dus het ontwerp is eigenlijk anders. Qua hardware, maar qua toepassing kan het eigenlijk ook op de eerste twee.
Ja, en je zegt dat is voor opsporingsdiensten is dat wel handig. Dus dan praat je over het analyseren van surveillancegegevens bijvoorbeeld.
Of het aan het weven wat je hebt iemand. We pakken Ben van den Beurs mobieltje. Ik ga ervan uit dat je een iPhone hebt. Ik ga ervan uit dat je er een heel mooi...
Geen hoesje.
Nee, ik ga ervan uit dat je wel een wachtwoord erop hebt zitten. Of hier van pincode.
Ja.
Nou ja, laten we zeggen dat jij verdacht bent van terrorisme of zo. Noem wat je wilt.
Het zou zomaar kunnen.
Je wilt zeg maar de Belgische schaatsclub bij je opblazen. Of
het zo. Zou zomaar kunnen.
Ja, dan kan het best zijn dat een AIVD of NFI of een politie iets hebt van... Nou ja, Ben, kom hier met het toestel. En jij hebt natuurlijk zoiets van, ik ga niet mijn code geven. Want ik wil niet dat ze ook mijn...
En mijn gezicht ga ik ook niet geven.
Nee. Dus ja, dan moet je uiteindelijk moet je dat proberen dat ding toch te kraken. Want ja, er is toch een dreiging.
Nou, ik ben heel benieuwd hoe je dat gaat doen.
Met een supercomputer.
Gaaf.
Nou ja, daar gebruiken dus een heleboel aan rekenkracht voor.
Dus ja, met welke data? Want je gaat nu mijn iPhone in, hè?
Maar waar heb je het dan over? Alle pincodes proberen of zo?
Nou ja, je kan alle pincodes proberen. Maar de meeste iPhones van nu, die weten al na een paar keer dat ze iets hebben van... Na tien keer,
doei.
Ik zet mezelf uit.
Dus dan wist hij zichzelf. Je hebt natuurlijk interessante Israëlische technologie... waarmee je die iPhone toch kon kraken en die data eruit kan halen... en dat je daar alleen maar die encryptie hoeft te kraken. Dat hadden ze een paar jaar geleden, dat je in Amerika iemand die waarbij...
Ja, die terrorist, dat is echt wel 5 jaar geleden. Ja. En dat ging over die pincode. En dan, dat zijn ze knap dat ze erin kwamen.
Uiteindelijk zijn ze ingekomen. Klopt. Dat zijn ze dankzij Israëlische technologie.
Was er nog een iPhone 5 trouwens?
Ja.
Klopt. Was echt een hele oude. Maar goed. Ja.
Maar dat is uiteindelijk wel waar je naartoe gaat.
Ja, maar ik wil weten hoe jij die... Ik wil mijn pincode zeggen. Van mijn toestel.
Ik ga ervan uit dat juist tussen de 0 en de 9.
Ja, het zijn 6 cijfers. Nee, maar oké, hoe ga je dat dan doen? Ga je dan alles proberen? Nee, dat kan niet.
Nee, je kan niet alles proberen.
Nee, maar hoe gaat die supercomputer dat doen?
Uiteindelijk moet je eerst die data uit die iPhone krijgen. Je moet toch ergens een gaatje hebben in die software... dat je hem toch kan leeglepelen.
Dus de geëncrypte data.
De encrypte data. Ja,
dus uiteindelijk... je komt er in principe niet in, maar je gaat de geëncrypte data ga je eruit halen. Daar ga je mee aan de slag.
Ja, en als je eenmaal die eruit hebt gehaald, kan je dat in een supercomputer of in een machine learning rekencluster stoppen en zeggen van, probeer maar.
Ja.
Zoek maar de code.
Ja, maar volgens Apple kan dat niet. Je kan er niet in.
Niet zomaar, nee. Maar als je kijkt naar de afgelopen maanden, zijn de nodige beveiligingslekken nog geweest voor iPhones. Dus.
Ja. Nou goed, als het een goed lek is, dan is het dus heel makkelijk.
Ja.
We gaan er vanuit dat dat niet het geval is. Dus dan moet je toch op een van die brute force gaan toepassen.
En dan kan het best zijn dat het jaren duurt om zeg maar de pincode 1, 2, 3, 4, 5, 6 van Ben achter te
halen. Dan ga je dus inderdaad alle mogelijke codes, alle mogelijke sleutels ga je proberen.
Ja. Ja. En vaak is het ook zo van dat je kan een bepaalde... Bij bepaald type data kan je ook tijd aanvallen doen. Als je merkt dat het iets langer duurt voordat je antwoord terugkrijgt dat het fout is, weet je toch dat je al een beetje de goede richting op bent. Als ik binnen een seconde antwoord terugkrijg, het is fout. Of ik krijg pas in 5 seconden terug, het is fout. Dan weet je van, ergens zit toch al wat goeds in. Want anders duurt het niet 5 seconden.
Ja.
Om even...
Maar dan ben je eigenlijk al als mens ben je betrokken in het proces om een oordeel te vellen over wat er gebeurt.
Ja.
Ja, ik moet toch even terugkomen op snel rekenen, veel data, weet je throughput, dus weinig rekenen. En je zei die derde is dus met machine learning, dat je dus die grafische kaarten beter maakt.
Ja.
Dat is de derde mogelijkheid. Dat is een ander type supercomputer.
Is een ander type rekencomputer. Of
rekencomputer, ja. Oké, en Snellius heeft niet die grafische kaarten?
Die heeft ook die grafische kaarten.
Oh, die kan het ook nog?
Ja, alleen bij Snellius is het zo dat die grafische kaarten zit ook direct aangesloten op die interconnect. Dus die spelen mee in dat hele grote speelveld.
Okay.
Terwijl als je kijkt naar zo'n machine learning systeem, dan heb je bijvoorbeeld 8 of 10 van die grafische kaartjes één machine. Die werken wel onderling samen. Maar die doen voor de rest heel weinig communicatie met de machines die om hen heen staan. Wel een beetje. Want als je iets heel belangrijks probeert te kraken, dan wil je wel meer machines tegenaan kunnen gooien. Dat kan ook. Maar uiteindelijk speelt het heel erg af binnen de machine zelf. En de betrouwbaarheid van zo'n machine learning systeem is erop geënt van: ik wil zoveel mogelijk rekenkracht voor zo min mogelijk geld. Dus vandaar consumentenkaarten. Want die zijn wat minder betrouwbaar. Die zijn dus niet echt gebouwd om 24x7 op volle last te draaien. Terwijl wat in Stanley zit, zijn kaarten die er wel voor gebouwd zijn. Qua techniek zijn ze op de basis hetzelfde. Alleen je hebt verschillende kwaliteit.
Ja, top.
Ik heb nog wel een
We hebben nog 5 minuten.
Ja. Welke supercomputer is nou het meest geschikt om eens een lekker een tijdje bitcoin te minen?
Nou, ik zal in ieder geval eentje pakken waar veel versnellerkaarten in zitten. En ik denk dat de nummer 2 het beste is.
De nummer 2?
De Summit in Amerika. Want die is afgevuld met grafische kaarten.
Juist.
Die haalt ook het gros van zijn rekenkracht uit die grafische kaarten. Dat is ook een beetje wat je ook ziet bij die top 500. Dat sommige landen of sommige supercomputers staan wel heel erg in die top 500. Maar zijn eigenlijk in de praktijk ook maar geschikt voor een beperkte hoeveelheid rekentaken. Je ziet ook in sommige landen, heb ik soms wel het vermoeden dat bijvoorbeeld zeg de universiteit waar die staat of het land waar die in staat, dat het toch wel een pracht en praal dingetje is.
Ja, ja, ja. Dus
om het even netjes te zeggen.
Ja, ja, ja. Ontworpen om in de lijst te komen.
Juist.
Ja. Dat bestaat dus ook.
Ja, bestaat zeker.
Hey, en als je, maar het is dus niet. Waarom gebruikt de Summit? Waarom bouwt iemand dan niet voor bitcoins te minen een soort Summit? Maar daar kom je gewoon niet uit. Dat is het verhaal.
Zeker als je dat van plan bent, dat kan ik zelf wel zeggen. Dan ga je uitrekenen of je daaruit springt. Ja. En dat is waarschijnlijk niet zo. Je kunt beter. Er zijn gespecialiseerde hardware is daarvoor. Mm-hmm. En die wordt gekocht door bitcoin miners, omdat daarmee per geïnvesteerde dollar het meeste rendement kan worden gehaald. Kijk even naar Tristan.
Ja, uiteindelijk is het gewoon een rendementskwestie. Als je in theorie weet dat je bent een hacker en je hackt een supercomputer. Kijk, dan heb je natuurlijk gratis rekenkracht.
Ja, dan ben je wel een koning.
En gratis stroom niet te vergeten.
Ja. Dan ben je echt een koning als je dat lukt.
Ja.
En dat niemand het. Zo.
Maar ja, dat zijn wel dingen wat wel een reëel risico is. Dat je zo'n supercomputer
je formuliertjes toegang geeft.
Ja, wat wij in het verleden wel eens hebben gezien is dat bij ons op de klus dat iemand rekenwerk had ingeschoten wat eigenlijk een bitcoin miner was.
Toch wel, het is gebeurd. Ja,
dat soort dingen gebeuren wel. Kijk, en wij hebben daar wel detectiemaatregelen op staan, zodat als iemand dat doet, dat we ook heel snel kunnen detecteren en diegene op zijn vingers kunnen tikken. Maar het is wel een reëel risico. Want je geeft toch iemand een bak met rekenkracht die eigenlijk bedoeld is om goede dingen te doen en niet om je portemonnee te spekken.
Toch interessant dat werkelijk gebeurt.
Dat gebeurt ook.
Grappig.
Ja, ik wil even naar de toekomst toe.
De toekomst, dat is dan dus ook die supercomputers in Delft en Groningen waar we het nog over zouden hebben. Zullen we dat meteen maar doen dan?
Ja, is goed.
Want die staan in de planning.
Vorige week is Delft aangekondigd dat ze een nieuwe supercomputer gaan bouwen. Ze waren uit mijn hoofd al sinds 2019 waar ze al begonnen, dat ze plan hadden daarin.
Ja.
En ik weet dat Fujitsu is degene die hem daar heeft gewonnen.
De fabrikant van de nummer 1.
De fabrikant van de nummer 1.
En waar komt Delft dan te staan? Is dat al bekend? Is dat al uit te rekenen?
Op dit moment, in hun persbericht stond dat ze ongeveer plek 250 zullen gaan staan.
Oeh, dus echt een kleintje.
Ja.
Ja.
Maar ik weet ook dat ze ook een gefasering in gaan bouwen. Dus het kan best zijn als met fase 2 misschien wat mooie Japanse technologie gaan inbouwen.
Ja.
Ik weet het niet. Zou wel heel mooi zijn.
Klimmen in de ranglijsten.
Ja.
Ja, flexibel staat er. Hij moet worden opgebouwd.
Ja. En is daar dan nog uit technisch oogpunt iets over te zeggen? Wat daar speciaal aan is?
Wat als ze die Japanse technologie gaan gebruiken?
Delft maakt een supercomputer. Wat maakt die supercomputer bijzonder?
Ik denk vooral dat die voor Delft bijzonder is.
Voor Delft?
Voor Delft zelf. Want uiteindelijk merk je natuurlijk dat als je student bent, vooral op de universiteit in Nederland, vooral in vakgebieden waar veel data normaler aan het worden is. Pak bijvoorbeeld een bouwkunde van een gebouw door te rekenen of je wel of niet instort.
Ja.
Dan is het wel best wel handig dat zeg maar je eigen universiteit een supercomputer heeft staan. Want als je bijvoorbeeld zo'n aanvraag indient om straks op Snellius terecht te komen, kan best zijn dat het een aantal weken duurt. Maar ja, als jij een project hebt wat maar 3 maanden duurt en je bent de helft van de tijd aan het wachten tot je toegang krijgt. En daarna moet je nog leren hoe je met dat ding gebruik kan maken. Ja, daar heb je je tijd al verspeeld.
Ja, Oké, okay, maar dat is dus niet... afstand speelt geen rol, hè, want je doet het via een webinterface.
Ja.
Maar jij zegt, voor je eigen studenten is het wel handig om een kleine speelsupercomputer te hebben staan. Ik doe even denigerend, maar zo bedoel ik het niet. Mm-hmm. Maar op die schaal moet je dan wel denken.
Ja.
Om de kleine dingen vast af te vangen. Dat je daarvoor niet bij de grote jongens hoeft te gaan bedelen.
Je ziet ook een soort van gelaagd. In Europa heb je ook een soort van gelaagdheid van supercomputers.
Ja.
Dus je hebt een tier 1, tier 2, tier 3 model. Dat, je hebt een paar hele grote supercomputers in Europa staan. Er staat er eentje in München, in Barcelona. Ze gaan binnenkort eentje in Finland en in Italië bouwen. Nog een paar plekken die ik vergeten ben. Dat zijn echt tier 1 supercomputers. Celsius is een tier 2 supercomputer. En bijvoorbeeld zo'n machine in Delft is dan een tier 3. Dus je begint bijvoorbeeld bij zo'n tier 3 supercomputer. En als je eenmaal door hebt hoe zo'n ding werkt en je groeit er eigenlijk uit. Dan hop je over naar de tier 2. Als je bij de tier 2 uitgroeit en je hebt nog steeds meer rekenkracht nodig. Kan best zijn dat je dan bijvoorbeeld in München terecht kan.
Dan ga je naar de Eredivisie.
Ja.
Ja, Groningen?
Bij Groningen heb ik gehoord dat ze bezig zijn. Maar ik heb geen idee wat het precies gaat worden en hoe groot. Maar ik weet wel dat ze plannen hebben.
Ja.
En of het een rekencluster wordt of een echte super, dat is nog even de vraag. Maar...
Ja. We hebben het aan het begin gehad over wat maakt een supercomputer een supercomputer. Is het nou ook zo dat als naarmate de consumentencomputers sterker worden, dat je op een gegeven moment gaat zeggen van, hoor eens even, nou gaan we deze apparaten die daar en daar staan, die noemen we verder geen supercomputer meer. Dat je zeg maar gedegradeerd wordt.
Nou, uiteindelijk is die supercomputer al dan lang al weg. Want dan
daar wachten ze niet op.
Zeg maar tussen de 5 en de 10 jaar wordt sowieso een supercomputer weer gerecycled. Qua
maar dat is zoals je zei met je iPhone 7. Dat is de supercomputer van die eerste supercomputer.
Ja.
Dus deze iPhone 12 is natuurlijk ook weer een supercomputer van 15 jaar geleden.
Is er eigenlijk want je zegt ze worden dan gerecycled. Is er eigenlijk een supercomputer museum? Staat er nog ergens zo'n Cray bijvoorbeeld?
Ik weet dat ze bij Surf hebben ze nog een stuk van die oude Cray staan.
Als
bankje.
Als bankje.
Als je Bun in de lobby komt, dan staat hij daar heel mooi. En ik weet dat in ieder geval van oude onderdelen van computers en supercomputers heeft de Universiteit van Amsterdam heeft daar een computermuseum voor.
Ja, dat weet ik. Van Edo Dooyes. Ja. Maar hoe dan ook, je zegt gerecycled. Zijn van een supercomputer de onderdelen altijd nog bruikbaar? Want dat houdt ook een keer op natuurlijk.
Gedeeltelijk wel, gedeeltelijk niet.
Ja.
Sommige onderdelen kan je natuurlijk uiteindelijk weer terugsmelten naar rauwe metalen en dan weer hergebruiken.
Ja, oké, dan gooi je ze in de shredder. Dat kan ik ook. Ja.
Maar wat je vaak ziet is dat veel wat vaak de supercomputerfabrikant doet is of ze gebruiken onderdelen om hetzelfde model supercomputer op andere plekken nog langer te kunnen laten leven.
Mm-hmm.
Dus dat je op die manier hergebruik hebt. Of het is dan gewoon gebruiken voor de onderdelen en de bronnen die erin zitten en dan.
Ja.
Ja. Ja. Laatste vraag.
Ik heb nog een laatste vraag, maar jij.
Doe mijn laatste vraag.
Oké, okay. Wat gebeurt er in Japan nog dat we moeten weten?
Wat gebeurt er in Japan wat we moeten weten? Nou ja, ik weet dat in ieder geval de eigenaar, de bouwer en de eigenaar van de nummer 1.
De Fugaku.
Ja. Die hebben al de nodige processorontwikkelingen al klaarstaan voor de opvolgers.
Om nummer 1 te blijven?
Nou ja, hun doel was niet zozeer om nummer 1 te worden. Hun doel is voornamelijk om zo mooi mogelijk en efficiënt mogelijke supercomputer te bouwen.
Ik vind dat mooie, vind ik wel mooi.
Dat mooie is mooi.
Dat ze daar waarde aan hechten.
Ik vind ook, als ik kijk naar Fugaku, heb ik zoiets van, ik als techneut vind het ook een heel mooi apparaat hoe die technisch in elkaar zit.
Vindt iedereen in dit veld hetzelfde mooi? Is dat iets waar men het over eens is? Dat de Japanners iets moois maken?
Over de Japanners is in principe iedereen wel over eens. Als je puur naar techniek kijkt, van dat het een mooi apparaat is.
En wat maakt het mooi dan? Kun jij dat uitleggen?
Wat maakt het mooi? Dat het ding is ontzettend in balans. Een van de belangrijkste dingen voor een supercomputer is dat de opslag van de supercomputer en de interconnect en de processoren en het hele geheel, dat het in balans is. Beetje net zoals bij een koekjesfabriek. Je wilt natuurlijk niet dat de oven sneller is dan jouw deeg.
Het is niet één onderdeel dat de beperkende factor is, dat alles tegenhoudt. Ja.
Nee. En het feit dat de Japanners ervoor zijn gegaan toch een eigen processor te bouwen in plaats van we pakken de standaard AMD of Intel processoren en daar toch een stap hebben gemaakt, helemaal toen de tijd te zeggen van we gaan voor ARM in plaats van daarvoor hadden ze een Spark processor gebruikten ze. Ja, dat was toen. Werd het al gezien van oké, bijzonder, interessant, gewaagde keus. En nu dat ding staat en nu ook ziet dat ARM ook op andere plekken je zeer succesvol wordt, denk je, dat is iets van die Japanners hadden toch wel visie. Hadden toch inzicht.
Ja. Leuk. Waarom hebben we het hele uur niet over China gehad?
Geen idee.
Oké. Zijn die een factor van belang in supercomputing?
Zeker.
Toch wel?
Een paar jaar geleden, voordat Summit gebouwd werd, had China de nummer 1 supercomputer.
Oké.
Ik heb zelf een vermoeden, dat is even mijn persoonlijke mening, dat ze in China vast ook wel grotere supercomputers hebben staan, maar ze expres niet inschieten in de lijst.
Ja, dat we het niet weten.
Om gewoon geopolitiek niet de Amerikanen
achterste van je tong te laten zien.
Juist.
Precies.
Ja. Dus die willen juist niet op nummer 1 staan.
Nee. Mooi. Dus dat is mijn vermoeden dat de Chinezen vast wel iets hebben wat groter is dan wat nu publiek is. Maar
wij nemen dat vermoeden over.
Goed zo.
Oké.
Jij nog?
Ja, oké. Twee vragen. De eerste is dit. We hebben nu in Japan, die Fugaku is 442 petaflop, 7,6 miljoen processorkernen. Mooi. Mm-hmm. Is die lijn, hoe loopt die grafiek? En is die gewoon lineair? Of vlakt die af in de supercomputers? Of juist is die exponentieel, gaat die omhoog? En wat heb je nodig om dat te laten groeien en snelheid te gaan? Zijn twee vragen.
De exaflops.
Ja, dus waar gaan we naartoe? Gaat het komen?
De exaflop gaat zeker komen. In Europa zijn er een aantal aanbestedingen vorig jaar geweest voor pre-exascale systemen. Om uiteindelijk ook naar de exaflop te komen. De exaflop is al een hele tijd ook een marketingmiddel vanuit de supercomputerfabrikant. Hoor ik al 5 jaar. We zijn onderweg naar de exaflop en we doen dit om daar te komen. Uiteindelijk zit je natuurlijk met die limitaties van ik heb maar de afstand tussen de ene node en de andere node mag maar een paar honderd meter ver zijn. Omdat je met die vertragingen zit.
Ja.
En je zit natuurlijk ermee van, nou ja, een kerncentrale kan maar zoveel megawatt uitstoten. Dat zijn je twee limitaties die
wilde
zorgen.
Ik wil de limitaties weten.
Dat zijn je twee grootste limitaties.
Oké.
Uiteindelijk is het je afstand tussen de ene kant en de andere kant. En de andere kant is hoeveel vermogen kan je erin stoppen en ook weer wegkoelen. En wegkoelen is natuurlijk ook een leuke. Oh ja, of sneller is het warmte wat uit sneller is, komt en wordt gebruikt om de studentenwoningen op het terrein te vormen.
Ja.
Dus hij is in die zin is hier ook best groen.
Ja.
Oké. Okay. Ja, we gaan stoppen.
Super interessant.
Ja, super interessant met een supercomputer met Tristan Seurink. Onwijs bedankt.
Graag gedaan.
Herbert, bedankt.
Ben bedankt.
Dit was de Technoloog 226. Tot de volgende Technoloog.